Goedemorgen. Vanochtend mag ik het met jullie hebben over iets wat heel dicht bij mij is. En dat is de grote zendingsopdracht. Of de grote opdracht, de zendingsopdracht. En vind ik hartstikke leuk dat ik iets met jullie mag delen vanmorgen. En ik wil er even op gaan inzoomen. En ook gaan kijken van, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Want die grote opdracht gaf Jezus aan zijn discipelen. Hebben ze ook daadwerkelijk dat ook gedaan? Daar gaan we vanmorgen even naar kijken. En we gaan dus lezen, meteen. Trouwens, voor degenen die mij niet kennen, voor de gasten. Mijn naam is Stefan, ben getrouwd. 3 kids, die zijn hier allemaal niet. Onderdeel van deze gemeente. En dagelijks leven ben ik werkzaam voor Jeugd met de Opdracht Heidebeek. Dat is een zendingsorganisatie. Dus dan weten jullie een beetje wie je voor je hebt. Zo fijn om te weten. We gaan lezen Matthäus 28, vers 16 tot 20. Heel bekend, maar die lezen we even samen door. Je mag hem opzoeken, maar hij staat hier ook, dus dat scheelt weer. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Goed, heel bekend gedeelte. Dit noemen we de grote opdracht of de zendingsopdracht. En dit zijn dus een beetje Jezus' laatste woorden aan zijn leerlingen. Ik weet niet of jullie wel eens een afscheidsspeech van iemand hebben meegemaakt. Wie heeft wel eens een afscheidsspeech van iemand meegemaakt? Kan op werk zijn of wat dan ook. Misschien wel als iemand ook overlijdt zou kunnen. Laatste woorden. Nou, wat doe je als iemand een afscheidsspeech houdt? Dan luister je extra aandachtig. Binnenkort mag ik ook een afscheidsspeech houden. Dat is hartstikke leuk. 16 september word ik namelijk, hoe noemen we dat? Ja, uitgezegend, bedankt of wat dan ook. Als leider bij Jeugd met de Opdracht, Heidebeek. Dan ga ik het stokje overdragen aan andere mensen. En dan mag ik ook een afscheidsspeech houden. Heb ik nog niet over nagedacht. Moet ik binnenkort maar eens gaan doen. Maar wat ik dan hoop, is dat mensen dan ook even extra aandachtig luisteren. Want het zijn een beetje je laatste woorden. Een soort van laatste, jongens, let hier nog even op. Weet je wel? Nou, dit is dus Jezus zijn afscheidsspeech. Zijn laatste woorden voordat hij teruggaat naar zijn Vader in de hemel. En als dit dan zijn afscheidsspeech is, dan vind ik dan moeten we dit ook wel extra goed bestuderen. Dat hoop ik tenminste. Dus dat wil ik dan ook doen. Laten we eens naar dit stukje kijken. Dit verhaal dat speelt zich dus af. Jezus is al gestorven. Hij is alweer opgestaan. En eigenlijk zit zijn werk op deze aarde, dat zit erop. Hij weet dat zijn tijd voorbij is en hij weet, ik ga naar mijn Vader in de hemel, ik ga naar de hemel terug. En de 11 discipelen, want Judas die was inmiddels afgevallen, die deed niet meer mee. Die gaan dus naar Galilea, staat hier, naar een berg die Jezus hun had genoemd. Nou, dat valt me eigenlijk meteen al op, want 2 hoofdstukken hiervoor had Jezus dus al genoemd van, hey, als ik dan ben gestorven en weer ben opgestaan, ontmoet mij dan in Galilea, bij een bepaalde berg. Nou, daar hebben ze dus afgesproken, daar vindt dit verhaal plaats. En toen ze hem zagen, lezen we, daar bewezen ze hem eer. Maar, staat er, sommigen die twijfelden nog. En misschien valt het wel te begrijpen aan de ene kant, want Jezus is gestorven en weer opgestaan. Het is toch wel een beetje, is dat echt Jezus? Maar ik kan me voorstellen dat als ik Jezus was geweest, dan was ik een beetje teleurgesteld in mijn discipelen. Stel je voor, jij gaat 3 jaar, hang je uit met die gasten, hè? 3 jaar spendeer je tijd met elkaar. Ze zien wonder na wonder. Ze hebben meegemaakt dat mensen die ziek zijn genezen. Ze hebben een wonderbaarlijke vermenigvuldiging van die brood en dat vis hebben ze meegemaakt. Ze hebben meegemaakt dat Jezus op water liep. Ik bedoel, van niks was te gek. Alles maakten ze mee. En dan zegt Jezus, luister, je moet naar deze berg komen, want ik ga sterven. Maar ik zal ook weer opstaan. Alles gebeurt zoals Jezus dat heeft gezegd. Dan komen ze eraan en dan zegt het toch nog, en Jezus zo van, hier ben ik, tada! En dan is er toch één of die zegt van, ik weet het niet. Is dit wel echt? Ik kan me voorstellen, als ik Jezus was, was ik een beetje teleurgesteld. Was ik een beetje, nou, jongens, kom op. Jullie hebben alles al meegemaakt. Maar Jezus, die lijkt hier helemaal niet mee te zitten. Die schenkt daar helemaal geen aandacht aan. En we weten niet, dat kunnen we niet heel goed opmaken, of dit hetzelfde, of hiermee hetzelfde bedoeld wordt als Thomas, of niet. Dat weten we niet. Zou kunnen. Maar zou ook iemand anders kunnen zijn die nog twijfelde. Maar in elk geval, ik zou een beetje teleurgesteld zijn. Maar Jezus die lijkt hier helemaal niet in zitten. Hij is helemaal niet bezig met het ongeloof of de twijfel van zijn discipelen. Hij zegt gewoon, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Met andere woorden, jongens, jullie zitten in het goede team. Jullie zitten aan de winnende kant. Ik heb alle macht en jullie horen bij mij. En dan geeft hij die opdracht. Dan zegt hij dus, ga dus op weg, vers 19, en maak alle volken tot mijn leerlingen. Hoe? Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren alles dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Zo moet je dat doen. Maar ik kan best begrijpen dat de leerlingen, dat de discipelen hier hadden gedacht van, hè? Moeten wij met z'n elven naar alle volken op de aarde gaan? Hoe gaan wij dat doen? Hoe gaan wij naar alle... En dan moeten ze ook allemaal, moeten wij ze dan gaan dopen? Moeten wij ze allemaal met z'n elven, moeten wij ze dan gaan onderwijzen? En dan moeten ze zo nog luisteren allemaal. Ik kan me voorstellen dat de discipelen dachten van, ja, maar Jezus, dat is niet normaal, dat kan niet. Dat gaat niet lukken. Dat gaat niet. Hoe dan, Jezus? Hoe dan? Wij zijn maar simpele jongens. En dat waren ze ook, hè? Die discipelen, dat waren relatief simpele jongens. Kijk, je had in die tijd had je de hooggeschoolde gasten. Dat waren zeg maar de rabbies. Dat iedereen wilde rabbi worden. Nou, en of de rabbies in opleiding, dat waren zeg maar de mensen, de leerlingen van de rabbies die ze volgden, zeg maar. Dat waren niet deze gasten. Ja, Jezus was wel een rabbi. Ja, en ze volgden Jezus wel. Maar als je een achtergrond bekeek, dan waren het simpele mensen die een simpel beroep hadden. Neem nou bijvoorbeeld Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas. Allemaal simpele vissers. Vissers, dat was gewoon een simpel beroep. Die leerde je van je vader, want je vader was ook visser. Dat waren niet de hooggeschoolde jongens. En dan, als je dan eens even inzoomt op Johannes en Jacobus, die werden dan nog de zonen van de donder genoemd. Nou, ik weet niet precies waarom ze zonen van de donder werden genoemd, maar ik denk niet dat het had te maken dat ze goed waren in weervoorspellen of zoiets. Ik denk dat het te maken had met hun temperament. Dat ze behoorlijk temperamentvol waren. Dus die Johannes en Jacobus van oorsprong waren dat nou niet per se de lievertjes, zeg maar. Nou, dan hebben we bijvoorbeeld nog Petrus. Petrus is een verrader. Petrus had Jezus 3 keer verloochend, 3 keer verraden. En dat gebeurde niet jaren hiervoor. Dat was net gebeurd. Jezus is hier net opgestaan. Dat is nog maar net gebeurd. Een aantal dagen voor dit verhaal. Dan hebben we Thomas. Thomas die twijfelde openlijk aan Jezus. Ongelovige Thomas. Was dat wel echt Jezus? Dan hebben we Matthäus. Matthäus is een belastinginner. Iemand die werkt voor de bezetters. Wie waren de bezetters? Dat waren de Romeinen. En Matthäus die in de belasting voor die Romeinen. En dan was je wel een beetje een verrader. een beetje een soort van NSB'er, als het ware. Die zat ook in Jezus' team. Ook deze opdracht geldt voor hem. Nou, gaan we nog even verder kijken. Want we hadden Matthäus, die werkte voor de referaris, maar in datzelfde team zat Simon de Zeeloot. Nou, ik weet niet of jullie weten wat zeeloten waren. Maar zeeloten in die tijd, dat waren zeg maar een beetje de vrijheidsstrijders. Die zeiden, die Romeinen moeten weg, daar gaan wij voor zorgen. En daar schuwden we geen middelen voor. We gebruiken desnoods geweld, wat dan ook maar. Die Romeinen moeten hier weg. Dat waren zeeloten, vrijheidsstrijders. Moet je nagaan, je hebt Matthäus, die werkt voor de bezetter. Die werkt voor de Romeinen. En je hebt zo'n zeeloot in hetzelfde team. In dezelfde groep discipelen. Ik kan me voorstellen dat er behoorlijk wat discussies waren. Misschien ook wel wat worstelpartijtjes. Daar zo in dat team van Jezus. Nou, dat was dus het team van Jezus. Dat waren de discipelen die deze opdracht kregen. Dat zijn nou niet mensen waarvan je zegt, die gaan de wereld veranderen. Dat zijn nou niet bepaald de jongens die je zegt van, ja, daarmee gaan we het redden. Het is als het ware als je naar de Olympische Spelen gaat. En we selecteren niet Sifran Hassan of zo. Weet je wel, en we selecteren ook niet de goede hockeyers voor het hockeytoernooi. Nee, we doen niet de lokale hockeygasten wel, het Epen. En we doen er ook nog wat. Wie doet er hardlopen, jongens? Ja, jij kan 5 kilometer lopen. Waarom loop je niet een marathon? Zo gaan we naar de Olympische Spelen toe. Dat is Jezus' team hier. Dat waren niet de mensen die, zeg maar, die de beste waren. Helemaal niet. Je wint er geen Olympische Spelen, je wint er geen gouden medaille mee, normaal gesproken. Het waren simpele mensen die hun eigen problemen hadden, hun eigen zorg hadden, hun eigen issues hadden in de maatschappij van toen. En Jezus geeft aan die simpele mensen, die simpele vissers, die vrijheidsstrijders, die belastinginners, mensen met temperament, mensen met problemen, mensen zoals jij en ik, aan die simpele mensen geeft hij deze opdracht om de wereld in te gaan en alle volken tot zijn leerlingen te maken. Jezus die had een groot vertrouwen in zijn discipelen. En hij gaf er helemaal niet om dat sommigen nog twijfelden. Hij gaf ook niet om een achtergrond. Hij gaf niet om een opleidingsniveau. Hij had ze geroepen voor deze opdracht. En waar Jezus naar keek, is niet of ze wel geschikt waren, of ze aan alle eisen van die tijd voldeden. Nee, hij keek gewoon, hebben ze een hart van bereidheid? Waren ze bereid om gehoorzaam te zijn? Waren ze bereid om te zeggen, Heer, hier ben ik. En Jezus wist ook wel dat 10 dagen later de Heilige Geest zou worden uitgestort met Pinksteren. En dat is ook gebeurd. En de Heilige Geest, die gaf ze kracht, die gaf ze moed. Het waren niet de discipelen zelf. En toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werd het werkelijkheid. Toen werd de eerste kerk geboren. En die kerk die breidde zich ook heel snel weer uit. Ze deelden alles. Ze groeiden gigantisch snel. En als ze nou even vooruit spoelen en eens gaan inzoomen op het leven van die discipelen, dan was ik wel benieuwd om dus echt samen te kijken, hebben ze nou daadwerkelijk dan ook gedaan wat Jezus hen hebt gevraagd? Hebben ze daadwerkelijk dan de hele wereld ingegaan? En daar wil ik met jullie naar kijken. Maar even een paar disclaimers vooraf. Dus ten eerste, onthoud goed, als we hier naar gaan kijken, dit waren dus echt simpele jongens. Jongens die echt gewoon, zeg maar, hier, dat kunnen ook de bouwvakkers van hier zijn, zeg maar. Ja? Simpele jongens die gewoon bereid waren, zeg, nou, dan gaan we dat doen. Ten tweede, we weten dat heel veel discipelen die zijn als martelaar gestorven. Dat moet je onthouden. Maar dat wisten ze natuurlijk niet vooraf. En ik denk ook dat het zo bij ons vaak gaat. Dat Jezus die geeft ons een opdracht, maar we overzien niet per se hoe we het gaan eindigen. En misschien is dat maar goed ook. Want anders waren we misschien maar nooit aan begonnen. En dat zou ook heel goed voor deze discipelen kunnen gelden. Ten derde, ik heb zometeen ga ik wat inzoomen op discipelen. En dan heb ik een foto van hoe wij ze vaak herinneren, een beetje hoe ze staan afgebeeld in de katholieke kerk. Zeg maar, vaak als een heilige. Hè? Peter is bijvoorbeeld is vaak een heilige. Maar ik heb ook een foto ernaast gezet van de serie The Chosen. Waarom? Omdat het dan iets dichterbij komt. Want die heilige, ja, dat is heel lastig voor ons om ons ermee te identificeren, weet je wel. Maar als je bijvoorbeeld naar zo'n aflevering van The Chosen kijkt en je ziet die simpele vissers, dan denk je van ja, dat zou ik ook kunnen zijn. Dus ik heb dus verschillende discipelen gaan we bij af. En dan gaan we even kijken naar hun leven. Wat hebben ze gedaan na de uitstorting dus van de Heilige Geest? Nou, doe maar. Dus dit waren de discipelen bij de Chosen. Beginnen bijvoorbeeld bij Bartholomeus. Bartholomeus, die werd zendeling in Arabië, Ethiopië en het gebied tussen het zuidoosten van de Zwarte Zee. Het gebied ten zuidoosten van de Zwarte Zee. Daar is hij ook een martelaarsdood gestorven, helaas. Maar kerkhistoricus Eusebius, ik weet niet of jullie dat wat zegt, Eusebius. Zegt iemand dat wat? Waarvan? Juist, de kerk in Arnhem, die is daarna vernoemd. Hartstikke mooie kerk, de Eusebiuskerk. Was een kerkhistoricus, Eusebius. Trouwens, heel jammer in die kerk. Daar kun je, wij waren er pas geweest. Je vindt er niet meer heel veel over God. Helaas. Maar die kerkhistoricus die schrijft dat Bartholomeus ook nog naar India is gegaan. Dus, de volgende. Andreas. Wel bekend. Andreas die bracht trouwens ook zijn broers bij Jezus. Hè? Hij was een van degenen die als eerste anderen meenam. Hé, je moet deze man eens luisteren. Weet je wel? Volgens Griekse bronnen werd hij zendeling in Roemenië, Rusland en het huidige Georgië. Eusebius die schrijft ook nog dat hij nog naar Klein-Azië ging. Klein-Azië is Turkije, wat wij nu kennen als Turkije. En hij is ook een martelaarsdood gestorven. Dan gaan we naar de volgende, heel bekend, Petrus. Petrus die kennen we natuurlijk zeg maar hij richtte onder andere de kerk op in Jeruzalem. Hij reisde ook naar de stad Antiochië, ging ook naar het huidige Turkije, dus Klein-Azië, Korinthe. En hij wordt dus gezien als de eerste kerkvader hè, van de paus. Hij is de eerste paus, om het zo te zeggen. En rond het jaar 64 werd Petrus gedood door keizer Nero. Op een bepaalde manier. Hij wou met het kruis ondersteboven, omdat hij zichzelf niet waard achtte om het op dezelfde manier te sterven als Jezus. Dus best wel heftig. Maar ook hij is daadwerkelijk naar veel plekken geweest. Volgende, Thomas. Thomas ging naar Syrië, het huidige Syrië, het Parthische Rijk. Dat is ongeveer wat nu Iran is. Ook Turkije. En hij is geëindigd in India. En in India vind je nog steeds, in Zuid-India, daar vind je nog steeds een kerk. Dat is de Martoma-kerk. En die zou door hem gesticht zijn, bijvoorbeeld. Dus hij is ook heel ver geweest. Volgende, Filippus. Die ging naar Palestina. En dat is ook het verhaal van de man van het hof van die Afrikaanse koning die er doopte. En volgens de overleveringen sprak Filippus Grieks en reisde hij dus ook nog naar Turkije, Klein-Azië. En ook daar is hij martelaars dood gestorven. Nou, dan hebben we er nog eentje. Matthäus, ook heel bekend. Die bleef een beetje meer in Matthäus is ook Jood, zeg maar, dus die bleef een beetje meer in het huidige Judea, zeg maar. Van die tijd, Judea, dus het Israël. En hij ging nog naar Parthische Rijk, dat wel, dus nog naar Iran, een beetje meer oostelijk. Maar die bleef iets dichter bij huis. Nou, laatste, Judas Thaddeus, die ging naar, ook een hele lijst hoor, Palestina, Syrië, Libië, Armenië en ook naar het Parthische Rijk, dus Iran. Dus de vraag, hebben de discipelen, ook, zijn die ook daadwerkelijk, zeg maar, gegaan? Zijn ze daadwerkelijk naar alle landen geweest? Nou, misschien niet alle landen, natuurlijk. Hè, dat wisten ze in die tijd ook helemaal nog niet, hoe groot de wereld was. Maar ze zijn daadwerkelijk wel gegaan. Ze zijn daadwerkelijk zijn ze naar verschillende volken geweest. Hebben het evangelie gebracht. En ze hebben daar ook veel vrucht gedragen. Ze hebben daar veel, veel vrucht gedragen. En als je dat dan hoort, wat ik dan denk, dan denk ik van wow. Ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet niet of ik zo zou kunnen gaan. En zelfs ook een martelaar is doodgestorven. Weet je wel, die vraag zou ik niet kunnen beantwoorden of ik dat nu zou kunnen. Dan zou ik misschien eerder een nee zijn dan een ja. Van ben je echt bereid te sterven, zeg maar zo, om zo'n martelaar is dood? Dat vind ik heel heftig, om heel eerlijk te zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook, als je dat hun van tevoren had gevraagd, met die kennis, weet ik ook niet of ze waren gegaan. Het mooie juist was dat ze bereid waren gewoon te doen wat Jezus hen vroeg. En dat ze dat gewoon deden. En ze wisten niet dat die vraag er was. Hoe ze eindigden. Ze wisten niet hoe ze eindigden. Maar ze waren wel bereid om gewoon te gaan. Te doen wat Jezus hen vroeg. En als je dan kijkt wat er gebeurd is door hun leven. Het christendom is gigantisch gegroeid. Jezus' grote opdracht werd meteen uitgevoerd. Gewoon simpelweg doordat een paar jongens zeiden, hier ben ik. Ik ben bereid. En natuurlijk moet je ook in de gaten houden dat het echt Heilige Geest was die door hen heen werkte. Het waren niet de slimme koppen. Het waren niet hun fantastische plannen, hun visies, hun meerjarenplannen of zo die het werk deden. Nee, het waren de simpele bereidheid. De simpele bereidheid. De vroege kerk, die is gebouwd door twijfelaars, simpele vissers, mensen met temperament, vrijheidsstrijders en verraders. Mensen met problemen zoals jij en ik. Daar is de kerk door gebouwd. Maar ze hadden wel één ding gemeen. Ze waren bereid te doen wat Jezus hen vroeg. Nu wil ik nog één keer met jullie weer naar de grote opdracht. Kun je daar naartoe terug, die tekst? Want de afsluiting. Lukt dat? Ja. De afsluiting die is ook heel mooi. Daar staat, helemaal onderaan. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat is een schitterende belofte van Jezus. Jezus zegt van, als jullie bereid zijn te gaan, dan ga ik mee. Dan ga ik mee. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Tot het erop zit. Altijd. Overal. Jezus die is erbij. Hij gaat mee. Een hele mooie belofte. En dan rest de vraag. Wie wil? Wie zegt, stuur mij maar. Ik ga. U mag mij gebruiken. Wie is bereid te gaan waar Jezus hem zal zenden? Je hoeft niet perfect te zijn. Je kan temperament hebben. Je kan gebrokenheid hebben. Je kan worstelen met zonde in je leven. Wie wil gaan? Wie zegt van stuur mij maar? Wie is bereid om te doen wat Jezus vraagt? En je kan ver weg gaan naar Azië. Je kan naar India gaan. Je kan een kerk stichten zoals Thomas. Maar je kan ook hier de markt op. Je kan ook naar je buren vragen hoe het zit, hoe het gaat. Je kan ook naar je collega op je werk en zeggen van, hey, mag ik jou iets vertellen over de hoop die in mij is? Wie wil gaan? Het gaat hem niet om waar je naartoe gaat. Dat zien we ook bij de discipelen. Het gaat erom, hoe ga je daar naartoe? Met welke bereidheid in je hart? En durf jij te zeggen, Heer, u mag mij gebruiken, waar dan ook. Mag ik voor jullie bidden en mag ik die specifieke zegen aan jullie meegeven. En ook aan mezelf meegeven, dat we met z'n allen bereid zijn om te doen wat Jezus zegt. Om te zeggen van, Heer, gebruikt u ons maar, waar we ook zijn. Heer, dat is ons gebed. Heer, dat we gewoon simpelweg mogen zeggen, hier zijn we, Heer. We zijn niet perfect. We worstelen met gebrokenheid. We hebben issues. Heer, we hebben problemen. Heer, en toch kiest u ervoor om door ons heen te werken. En dat is niet omdat wij zo goed zijn. Maar Heer, dat is dat u trouw bent en uw Heilige Geest, Heer. Uw Heilige Geest, die werkt door ons heen. Heer, en ja, we willen gewoon bereid zijn, Heer, om beschikbaar te zijn voor uw Heilige Geest. Zodat u door ons heen kan werken. Zodat we uit kunnen reiken waar we ook maar zijn. Of het nou heel ver weg is, of heel dichtbij. Of het nou maar mensen is die we helemaal niet kennen, of simpelweg onze buurman, die we al jarenlang begroeten. Heer, uw grote opdracht is er voor ons allemaal. Dus niet alleen voor de elite of de professionele christen. Heer, want die bestaat niet. Heer, die is voor ons allemaal. Voor elke christen. Heer, en ja, ik wil bidden, Heer, dat u ons gebruikt. Dat u deze mensen in Hebron gebruikt. Dat u mij gebruikt. Heer, want u wil door ons heen werken. En dank u wel dat u dat doet. Heer, dat er getuigenissen zijn. Heer, dat er elke dag weer mensen aan uw kerk worden toegevoegd. Heer, dank u wel, Heer, dat u werkt. Heer, dank u wel dat u simpele mensen gebruikt. Heer, en dank u wel, Heere God, dat u uw koninkrijk bouwt. Dat is dat wilt u met ons doen, door ons heen doen, maar het is wel uw werk. Heer, en daarom willen we dat ook telkens teruggeven in uw hand. Heer, en we zien uit naar die dag, Heer, dat elke knie zal buigen. Heer, dat iedereen heeft gehoord, Heer, over u. En dat elke knie zal buigen en dat elke tong zal belijden. Heer, dat uw koninkrijk zich hier kan vestigen op deze aarde, Heer. Omdat elk volk, Heer, bij u hoort. Heer, we zien uit naar die dag. Heer, en tot die tijd, Heer, willen we gewoon bereid zijn. Heer, en te zeggen, hier zijn we, Heer. Dank u wel voor wie u bent. Amen.